Hallo, jij daar. En blij dat je weer luistert naar de Agency Life podcast. Ik ben Robin van Teamleader en in deze reeks spreek ik met Nederlandse en Belgische bureaus over hoe zij hun agency runnen. Luister je voor het eerst? Check dan zeker eens of er in de vorige episodes niets interessants zit voor jou om in te halen. Zoals bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een gesprek met Karen Corrigan van Happiness over awards. Of met Aart Lenzink van LVB over overnames en fusies. Of met Eva van Publicis Group en Erwin van Springbok en Bas van Greenberry en Ilse van Com & Co en Jeroen van In The Pocket en Marit van Dept en Petra van LDV enzovoort. Al die episodes vind je natuurlijk op agencylife.be.nl of op je favoriete podcastplatform. Al die uitermate boeiende mensen die hier al zijn gepasseerd, maar geen één zo boeiend, geen enkele naam zo groot als onze eigen Louise van Com & Co, mijn bevallige assistente. Hallo Louise.
Hey Robin.
Hey.
Assistente, is dat wie jij mij ziet?
Je bent natuurlijk veel meer dan een assistente, Louise. Sidekick, zou ik eerder durven zeggen.
Sidekick, daar kan ik mee leven. Dankjewel.
Okay, fantastisch. Ik ben blij dat jij hier bent, Louise, want vandaag komt er... Ik heb er net al een beetje een red herring uitgegooid, maar vandaag komt er een echt zwaargewicht uit de sector langs in onze studio. Een man met tonnen ervaring, tonnen in de agency sector. Eerst als founder en CEO van Famous Grey, zo'n 20 jaar lang. En daarna als co-founder van Fauconnier Zelfslag en voorzitter van het ACC België, de jullie welbekende vakvereniging. Jij mag hem introduceren, Louise.
Ja, want Robin, beste luisteraar, heeft het natuurlijk over Marc Fauconnier. Welkom, Marc.
Hallo.
Hallo.
Marc, jij bent hier vandaag om het over een zeer actueel thema te hebben met ons, namelijk de nakende crisis, of misschien al niet meer nakend, we zitten er misschien al een stukje in, maar toch de economisch penibele vooruitzichten voor 2023.
Yes.
En wat agencies en adverteerders daar nu eigenlijk mee moeten. Vertel, jullie hebben daar een rapport over gepubliceerd.
Ja, ik heb een boekje geschreven. Je zei al, ik ben voorzitter van het ACC. Het ACC, de vakvereniging van alle communicatiebureaus. We hebben daar een raad van bestuur met prominente leden uit de sector van alle diverse sectoren, subsectoren binnen de communicatie. Mm-hmm. En we hadden het gevoel van, kijk eens, we moeten het volgende jaar, dat zich economisch toch heel moeilijk aandient, een beetje meer op ons strepen staan als sector. We kwamen net uit een periode dat we veel diversity en duurzaamheid hebben besproken, de relatie met scholen en zo van die dingen. Maar ik dacht van, kijk eens, eigenlijk als sector zelf zullen we volgend jaar ook al omwille van die indexatie die toch wel er staat aan te komen, die zware indexatie, zullen we economisch onder druk komen. Dus we moeten weer een beetje meer op onze strepen gaan staan. En ja, mijn gevoel was dan van, kijk eens, laat mij een project van, nu even tellen, 12 jaar geleden is terug van onder het stof halen. Want 12 jaar geleden, herinner ik u, was er de financiële crisis. En dat was een van de zwaarste economische crisissen die we de laatste decennia hebben gehad. De hele bankensector die dreigde bakzeil te halen. Enorme ingrepen ook van de centrale overheden, centrale banken, om die banken overeind te houden. En in het zog daarvan een zware economische crisis die 18 maanden geduurd heeft. Dus in die tijd heb ik een boekje geschreven. Dat heette I Love the Crisis. Een beetje een andere insteek, maar eigenlijk met dezelfde boodschap als het boekje dat ik nu geschreven heb, namelijk bedrijven, merken vooral, moeten durven investeren in tijden van crisis. Nu, daar kom ik straks uitgebreid op terug. Maar ja, ik dacht van, kijk eens, we zijn ondertussen 12, 13 jaar verder en het is misschien wel eens de moment om die data die ik toen gebruikt heb, die inzichten eens af te stoffen en eens op zoek te gaan naar nieuwe data en nieuwe inzichten. Sinds de financiële crisis is er een exponentiële groei van digitale communicatie. Alles wat we doen, zelfs traditionele communicatie, wordt digitaal opgevolgd. Dus we hebben veel meer informatie en inzichten die ik nu opnieuw kan verwerken in een nieuw boekje dat punt voor punt eigenlijk pleit voor een anticyclisch gedrag. Dat is eigenlijk een beetje de kern van het hele verhaal. Crisissen komen en crisissen gaan. De gemiddelde crisis duurt ongeveer een klein jaar zo. Dus als bedrijven snel op de rem gaan staan, En dat is eigenlijk een beetje normaal menselijk gedrag, dat je gaat schuilen als er onweer op komst is. Mm-hmm. Dat bedrijven en consumenten eigenlijk op de rem gaan staan, de knip aan de portemonnee houden. Dan, zeker voor bedrijven, is die periode snel voorbij en heb je eigenlijk kansen verloren om te bouwen aan je merk en aan je marktaandeel. Want dat is een beetje het essentiële in die hele redenering, is eigenlijk dat je tijdens crisisperiodes veel makkelijker uw share of voice. Kennen jullie dat begrip? Share of voice is het aandeel in de reclamebesteding, mm-hmm. het aandeel in het geluid op de markt tussen alle merken en alle concurrenten. Dat het veel makkelijker is om uw share of voice te vergroten in tijden van crisis, omdat de meeste van uw concurrenten gewoon hun mond houden. Mm-hmm. Dus als je dan toch communiceert, ben je veel prominenter in beeld. Heb je een groter stuk van de reclame of de communicatiekoek, want het is uiteraard niet alleen reclame. En maak je daardoor een kans, niet alleen een kans, in de meeste gevallen, als je het goed doet, kan je ook je marktaandeel vergroten tijdens een crisis. Mm-hmm. En dan kan je zeggen van, ja, tijdens een crisis je marktaandeel vergroten als het consumptiegedrag sowieso al wat lager is. Dat is uiteraard, dat compenseert een beetje de verliezen van de crisis. Mm-hmm. Maar nog veel belangrijker is dat je dat marktaandeel kan consolideren na de crisis. En als dan de economie weer beter draait, heb je met een groter marktaandeel meteen een veel groter volume. En dat is historisch op alle mogelijke manieren bewezen, via alle mogelijke marketing databases, dat als je met een groter marktaandeel die crisis uitstapt, dat je op een termijn van 3, 4, 5 jaar na de crisis daar nog altijd financieel profijt uit haalt.
Ja.
Voilà, dat is een beetje de kern van het verhaal. Ik heb een beetje uitgeweid. Sorry.
Nee, dat is niet erg. Mooie samenvatting van het rapport of van het boekje. We gaan zeker op een aantal dingen nog eens verder ingaan. Je zei dat hetgeen wat je bij de vorige crisis publiceerde, I Love the Crisis, heette. Het huidige rapport heet Hoera, het is crisis. Een heel, heel positieve manier om naar de crisis te kijken wel, hè?
Ja, het is een beetje een cliché geworden, hè. Ik ben me daarvan bewust, maar crisissen zijn uitdagingen, crisissen zijn opportuniteiten. En ja, ik heb dat uiteraard niet uitgevonden, hè. En eigenlijk heeft zelfs de communicatiesector of de bureaus hebben dat niet uitgevonden.
Je moet Ayrton Senna heeft het uitgevonden.
Ja, bijvoorbeeld. Op een regencircuit is het veel makkelijker om concurrenten voorbij te steken. En omdat de anderen aan het sukkelen zijn, kun jij snel je punt maken en als eerste over de meet komen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld investeringen, beleggingen op de beurs, eigenlijk is het daar een beetje gemeen goed dat als je in het holst van de nacht, hè, tijdens de crisis, aandelen koopt en je weet je moment goed te kiezen, eigenlijk dat je de maanden en zelfs de jaren daarop enorme winsten kan maken. Mensen die pal tijdens de COVID-crisis in maart 2020, mensen die op dat moment aandelen gekocht hebben, die zijn daar nu nog altijd, die rekenen zich vandaag nog altijd rijk aan wat ze toen gekocht hebben. En dat is eigenlijk een beetje de investeringsstrategie van Warren Buffett, de guru van de beleggingen, die zegt zelf dat hem zijn fortuin voor een groot stuk te danken heeft aan goede investeringen tijdens de crisis. Dat niet alleen investeringen op de beurs, maar ook acquisities bijvoorbeeld. Het kopen van bedrijven is nu eenmaal goedkoper, net zoals beleggingen, aandelen in crisisperiodes. Als je die op dat moment koopt en je bouwt die goed uit, eigenlijk kan je daarna de crisis ontzettend veel profijt van halen. En een derde domein waar je naar kunt kijken zijn innovaties. En die gaan heel vaak samen met goede communicatie. Bijvoorbeeld Steve Jobs, Apple, heeft de iPod destijds gelanceerd in volle dotcom-crisis. Begin van deze eeuw was de dotcom-crisis. Heeft hem uitgepakt en heeft daar zoveel aandacht mee gekregen op dat moment. Omdat de rest eigenlijk, de technologiesector, een beetje op zijn gat lag. En hij met zijn nieuwe iPod eigenlijk alle aandacht naar zich toe trok. En eigenlijk meteen ook de basis voor de iPhone en alles wat erna gekomen is, gelegd heeft. Gewoon omdat hij enerzijds de schijnwerpers op zich gekregen heeft, maar anderzijds ook een soort van, en dat mogen we ook niet onderschatten in crisissen, als merk, als persoonlijk merk Steve Jobs, maar ook als merk Apple natuurlijk, een teken van vertrouwen geeft aan de mensen. Van kijk eens, ik geloof dat het weer goed komt. Ik geloof dat die crisis niet zo lang zal duren. Door nu, op dit moment precies, mijn vertrouwen in de toekomst te affirmeren eigenlijk, creëer ik een link met mijn consument die onverbreekbaar is. Want mensen zijn op zoek naar vertrouwen en naar tekenen van hoop in optimisme in een crisis. En dat geldt eigenlijk ook voor reclame en communicatie in de breedste zin van het woord. Als je als merk erin slaagt om tijdens een crisis die communicatie met je klant als merk, maar ook one-to-one, te gaan onderhouden, te gaan opbouwen, dan heeft je klant ook het gevoel van kijk eens, dat merk gaat niet alleen die crisis doorkomen, want ze hebben er vertrouwen in, ze blijven investeren, maar ten tweede ook, is dat merk eigenlijk een soort van, ja, soort van teken van hoop in mijn wat moeilijke, in bange tijden, zo, mijn wat moeilijke bestaan tijdens een crisis. Dus dat zijn eigenlijk allemaal positieve signalen die de rol van merken in het leven van mensen en hun klanten belangrijker maken.
Je noemde zelf al daarnet het feit dat er eigenlijk massaal veel data is, massaal veel bewijs dat blijven investeren ten tijde van crisis de way to go is, in plaats van de impulsreactie van te besparen. Je rapport staat dus vol met data, McKinsey, McGraw-Hill, het onderzoek naar de bedrijven die in 81-82 bleven investeren en er als winnaars uitkwamen. Hoe komt dat dan, dat die impulsreactie van te besparen, dat terrein zo sterk blijft staan?
Zo hardnekkig is. Ja, ik denk, dat heeft gewoon te maken met psychologie, met crisispsychologie, human behavior in het algemeen. Je mag mensen mogen... Mijn vrouw bijvoorbeeld, die heeft tot op de dag van vandaag overigens schrik van onweer. Maar dat gaat niet over, hè. Als het begint te bliksen en begint te donderen... Ja. We hebben nog nooit een bliksem op ons huis gehad.
We zijn
nog nooit meegesleept door een vloedgolf of zo. Maar toch, elke keer als er onweer is... net zoals de honden, by the way. Ik wil mijn vrouw niet vergelijken met mijn honden. Maar de honden zijn ook heel erg bang van onweer. Maar daar is geen leerproces. Op een of andere manier, menselijke psychologie, als je een soort van fobie of een lichte fobie hebt in dit geval, dan is het moeilijk om op basis daarvan te leren. En hetzelfde geldt voor bedrijven. Elke keer weer, als er zich economisch onweer aankondigt, dan gaan ze allemaal voor het eerst schuilen. En dan zijn het enkel de hele moedigen bereid zijn om een tandje bij te steken en anticyclisch dat onweer te trotseren. Zo. En dat is, ik denk dat dat een beetje de aard van ons allemaal is. En de ene al wat meer dan de andere. Net zoals bij mensen, je hebt angstige mensen en je hebt moedige mensen, is dat bij bedrijven ook zo. Je hebt bedrijven die, zoals karpers, naar de bodem van de vijver gaan als er gevaar op komst is. En je hebt anderen, zoals de dolfijnen, die meegaan met de golven en die zich manifesteren. Je moet het een beetje daarmee vergelijken. Het zijn gewoon andere manieren om naar de wereld te kijken en die... Andere persoonlijkheden vind je ook bij merken, niet alleen bij mensen.
Ik zag ook cijfers die helemaal niet min waren in jouw boekje of je rapport, gegeven de naam. Stond ergens het cijfer dat bedrijven die blijven investeren tot 247%
zot, hè?
Meer winst maken. Dus je zou toch denken dat er daar ogen en oren moeten zijn die zeggen, oké, die strategie...
Nu, maar dat is ook wel zo. Hè. Allee, je merkt wel... Want de literatuur daarover is eigenlijk, of de inzichten, de analyse, het onderzoek daar rond is eigenlijk gestart ergens jaren 70, 80. Zo eigenlijk bij de economische crisis, de oliecrisis in de jaren 70. Ik herinner mij dat nog, jullie niet uiteraard.
Ietsje voor onze tijd.
Ietsje voor hun tijd. Maar dan merk je eigenlijk dat keer op keer, als er een nieuwe crisis aankomt, dat er een paar procent minder bedrijven stopt met adverteren. Dus er is wel zoiets als een leerproces.
Ja, het gaat alleen heel traag.
Ja, het gaat heel traag omwille van die pure crisispsychologie. Ja. En je mag ook niet vergeten natuurlijk dat het zijn vaak ook andere generaties van mensen. Hè. Mm-hmm. En het verloop in bedrijven, niet alleen in reclamebureaus, by the way, maar de laatste jaren ook meer bij onze klanten, bij de bedrijven, is ontzettend groot. En die marketing know-how is niet altijd dus verankerd in het bedrijf. Die gaat weg met de mensen die vertrekken en er komen nieuwe, jongere mensen die ook weer die normale reactie hebben, hè, die crisisreactie en op de rem gaan staan en die niet altijd die overlevering hebben van vorige generaties. De gemiddelde crisis om de 7, 8, 10 jaar, zo, maar tegen dan zijn er al andere mensen en is die know-how een beetje verdwenen. Dus het is belangrijk, vandaar ook mijn boekje en de heruitgave van mijn boekje, het is belangrijk dat we dat elke keer toch weer gaan herhalen, zo dat moet... En anticyclisch investeringsgedrag eigenlijk ongelooflijk rendabel is voor bedrijven.
Mm-hmm. Ja. Dus meer investeren in tijden van crisis loont. In jouw boekje heb je het ook over het type van investeringen dat dan moet gebeuren en over de verhouding tussen lange termijn en korte termijn investeringen. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Even terugkomen op het eerste wat je zei. Het is niet per se altijd meer investeren. Mm-hmm. Het is blijven investeren. Ja.
Anders investeren.
Ja, anders investeren en blijven investeren, want je kan eigenlijk je share of voice vergroten met hetzelfde bedrag, omdat de anderen niks aan zich laten horen. En ten tweede ook omdat de mediaprijzen vaak wel lager zijn tijdens de crisis. Dus je hoeft niet per se meer te investeren, maar bon, dat is een zijsprongetje. Nu, het type van investering is ook wel bijzonder belangrijk. Ik zei al, de termijn waarop je winst kan boeken met investeringen tijdens crisis gaat vaak over de crisis heen. Hè. Dat kan 3, 4 jaar later, kan je daar nog profijt mee hebben. Maar zo'n structureel marktaandeel opbouwen, dat doe je niet met short-term communicatie. Dat doe je niet enkel met activerende communicatie die helemaal onderaan de funnel zit. Hè. Je hebt zo de marketing funnel of de communicatie funnel. Bovenaan zitten de merkinvesteringen. Dat is zo bovenaan waar de funnel het breedst is. En daar heb je awareness en positionering. Dus als je wat lager afstakt in de funnel, dan kom je bij de heel activerende, verkoopsgedreven communicatie. Zo. En we merken sinds de financiële crisis eigenlijk...
Die van 2008.
Ja. Dat digitale communicatie is onwaarschijnlijk gestegen. Vandaag meer dan 50% van alle media-uitgaven zit in digital. Maar dan merk je, als je die investeringen analyseert, dat ondanks een gelijk gebleven media-investering, eigenlijk het merkeffect daarvan krimpt en wegsmelt. Om de heel eenvoudige reden dat heel veel van die digitale investeringen helemaal onderaan de funnel zitten. Mm-hmm. Dat is eigenlijk mensen proberen over de streep te trekken. Hè. We zien dagelijks digitale communicatie die is zelden positionerend of awareness stimulerend. Dat is gewoon van, kijk eens, maak nu het verschil en druk nu op deze knop en koop dit en retargeting toestanden en zo. Dus de dingen die ons ergeren en die veel mensen stimuleren ook om reclameblokkers op hun computer te zetten. Wat mij betreft nogal terecht. Ik doe het niet om professionele redenen, maar moest ik niet in dit vak werken, zou ik meteen een reclameblokker erop gooien. Want 90% van de reclame die je ziet, is niet misschien niet, allee, daarom geen bullshit, maar is eigenlijk reclame die niks doet voor het merk. Niks. Nougatbollen.
Puur gewoon. Verkopen.
Dat is puur verkopen. Gewoon. En je vergeet op den duur welk merk het is gewoon. Ja. Je wilt gewoon de beste deal doen. En een goede review en de beste deal en een deal done. En 5 minuten later zijn je vergeten welk merk dat je gekocht hebt, bij wijze van spreken. Het zijn alleen de merken die erin slagen om doorheen die digitale communicatie ook merkpositionerend te gaan werken, die die investeringen ook kunnen omzetten naar een soort van merk value. Hun brand equity, zoals ze zeggen, kunnen vergroten. En dat doe je enerzijds uiteraard, die klassieke kanalen blijven daar uiteraard wel hun werk doen. Minder en minder, omdat ze minder mensen bereiken. Maar ook digitaal kun je ontzettend veel doen om je merk op te bouwen. En dat is jammer dat vele adverteerders op het internet tegenwoordig dat niet beseffen. Of misschien uit korte termijn reflex en gedrag zeggen van kijk eens, we gaan alles op de verkoop zetten en we gaan het merk even laten voor wat dat is. En daarmee maken ze een enorme fout. Alleen, tegen jullie moet ik het uiteraard niet zeggen. Maar alles wat te maken heeft, de reden waarom dat we hier zitten, of de aanleiding waarom die zitten, heeft met positionering te maken van jullie merk bijvoorbeeld. Dus jullie investeren via content in uw merk. Dat is ook digitale communicatie, maar dat is digitale communicatie die merkopbouwend is. En het is jammer dat die 60% van uw investeringen die eigenlijk zou moeten bedoeld zijn om merken op te bouwen, gedaald is tot maximaal 1/3 vandaag van alle investeringen hebben nog met merken te maken. En het is een georganiseerd misverstand dat je digitaal alleen maar activerend kunt werken. Dat is echt niet waar. Niet alleen in content, alles wat er aankomt nu, metaverse-toestanden en zo, dat is fantastisch positionerend voor merken. Het is niet voor niks dat Adidas en Nike en Louis Vuitton al aan het experimenteren zijn met die metaverse, want dat is een van de meest... overwhelming merkervaringen die je digitaal kunt aanbieden, natuurlijk. Dus het is gewoon jammer dat deze eeuw eigenlijk die merkcommunicatie klop heeft gekregen, steeds in dalende lijn zit ten opzichte van de activerende communicatie. En het is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de digitale communicatie om daar iets aan te doen. Want dat is nu eenmaal de dominante factor vandaag.
Ja.
Dus ik pleit absoluut niet tegen digitale communicatie, maar wel digitale communicatie die veel hoger in de funnel zit en merken mee helpt opbouwen.
Ja.
En zie jij dan een risico met de nakende crisis dat nog verder zou kunnen doorslaan, die het overgewicht aan die korte termijn acties?
Ja, dat is typisch voor crisissen. Hè. Mensen willen op korte termijn natuurlijk hun sales veiligstellen en hebben schrik dat een consument met minder koopkracht, alhoewel je hebt uiteraard hier de index in België en zo van die dingen die de koopkracht wel min of meer op peil houden, maar bedrijven hebben schrik dat hun rendement gaat dalen. En dan zegt de aandeelhouder tegen de CEO en de CEO tegen zijn marketingdirecteur van kijk eens jongens, zorg maar dat het resultaat op peil blijft. En die mens wil zijn job natuurlijk ook veiligstellen en zegt van kijk eens, dan ga ik alles op de verkoop zetten op korte termijn. En dat is niet slim. Ja, dat kan op korte termijn wel een en ander redden, kan de meubelen redden. Zeker voor een bedrijf dat in moeilijkheden zit, kan ik me voorstellen. Maar op lange termijn, als je durft vooruitkijken en je wilt je merk gezonder maken dan het vandaag is, ik heb dat ook ergens in mijn boekje geschreven, 9% slechts 9% of al 9% van de bedrijven stapt gezonder uit een crisis als dat ze erin gestapt zijn. Ja. Dus dat zijn die bedrijven die begrepen hebben eigenlijk dat een crisis niet alleen het moment is om te vervellen en je communicatie in vraag te gaan stellen, maar ook een tandje bij te steken om ervoor te zorgen dat je eigenlijk je merk gezonder hebt gemaakt tijdens die crisis. En dat betekent hoger op de funnel en meer positionerend dan activerend.
Dus merkenbouwers moeten eigenlijk naar een adverteerder stappen en zeggen, kijk, er is een crisis en wij zouden nu 18 maanden maximaal aan een stuk keihard aan ons merk moeten bouwen en je gaat er nog 3, 4, misschien 5 jaar de vruchten van plukken.
Ja, dat is inderdaad de basis van het verhaal. Ik hoop met dat boekje... Enfin, dat boekje is in eerste instantie dat verhaal, net zoals we hier zitten in een agency-podcast, dat is in eerste instantie bestemd voor de bureaus. Hè.
Ja.
Reclamebureaus, contentbureaus, eventbureaus, PR-bureaus, die kunnen daar allemaal de vruchten van plukken, want die kunnen ook allemaal mee opbouwen aan merken. Dat is absoluut geen monopolie van reclamebureaus, zoals men vroeger wel eens dacht. Maar wat ik met dat boekje wil doen, is vooral jullie, of de mensen in de reclamebureaus, de tools geven, de wapens geven om in gesprek te gaan met hun klanten en hun klanten ervan te overtuigen. Want ja, weet je, ik maak me ook geen illusies. Niet iedereen leest een boekje. En persoonlijke argumenten die goed onderbouwd zijn met cijfers in meetings, met een goed verhaal en een goede PowerPoint of keynote, maken vaak meer indruk dan een boekje dat geschreven is. Dus ik wil eigenlijk vooral die kennisoverdracht waarover ik het had en die een beetje verloren gaat van de ene generatie op de andere, weer activeren en weer een nieuwe generatie van communicatiemakers sterker maken in hun gesprekken met hun klanten.
Moeten wij merkenbouwers dan naar onze adverteerders gaan met een paar Nike-schoenen en de Nike-case uit de vroege jaren 90 nog eens bovenhalen?
Ja, dat is inderdaad... Dat is een terechte vraag. Hè. Je kan niet blijven in het verleden grasduinen en alleen maar de Coca-Cola's en de Nike's en de Apples als schoolvoorbeelden gaan gebruiken. Nu, dat zijn... Ik heb daar twee dingen over te vertellen. Eerst en vooral zijn die grotere merken vaak wat beter gedocumenteerd dan de kleinere merken, die ook wel hun best doen hè, en die ook wel leren, hoop ik, uit de crisis. Dus er is wat meer... Er zijn wat meer data over grotere merken, zowel in bij ons als in het buitenland. Anderzijds wil ik absoluut niet blind zijn voor jonge, nieuwe bedrijven die vaak ook met innovatie bezig zijn de dag van vandaag, ook bij ons, die het echt goed doen. We zitten hier in Gent, dus laat me even een bloemetje gooien naar een Gents bedrijf dat jullie misschien kennen, Just Russell. Dat is een bedrijf dat bezig is met op maat dierenvoeding. Ik heb toevallig 2 honden die moeten gevoed worden, dat helpt wel. Dat is een fantastisch concept. Dat is eigenlijk, je moet een soort van identiteitskaart inbrengen van je hond, leeftijd en ras en ziektes en dat soort van dingen. En dan krijg je eigenlijk 1 keer per maand een zak eten thuis gebracht die op maat van uw hond is samengesteld. Ja. Dus echt, dat zit heel goed in elkaar. Dat is een hele... Ik denk dat de oprichters daarvan nog allemaal onder de 30 zijn en dat die nu al een paar jaar keihard aan het werken zijn. Ook al beginnen andere bedrijfjes over te nemen en zo. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen is dat innovatie en goede communicatie vaak samengaan. Een bedrijf dat gevoelig is voor innovatie en nadenkt, is ook vaak beter in het communiceren van zijn producten en van zijn diensten. Just Russell, je moet het maar eens checken als je even tijd hebt. Die doen dat schitterend. Die content op hun website, gewoon, die is gewoon adembenemend voor dierenvrienden. Ja. Die sociale media, die zijn zo goed gemaakt, zo goed gebracht. Die newsletters zijn zo to the point en op maat van je eigen hond, of honden in mijn geval. Dus ja, je hebt daar echt het gevoel bij. Die mensen communiceren niet met traditionele reclame, maar die mensen communiceren hoofdzakelijk digitaal met newsletters en content op hun website en andere kanalen. Maar ik heb daar een ontzettend goed gevoel bij. En die steken een tandje bij in moeilijke tijden. Die zijn nu de laatste maanden echt volle gas aan het gaan gewoon. En ik neem aan, of ik vermoed, dat dat ook wel iets te maken heeft met het feit dat vele van hun grote concurrenten, de klassieke grote dierenvoedingstoestanden die je in de lijst koopt, bij wijze van spreken, daar hoorden niet van op dit moment. Mm-hmm. Dus ze hebben nu echt het terrein helemaal vrij om... Dus die resultaten heb ik uiteraard niet, maar ik zie wel dat het bedrijf groeit, overnames doet en daar ontzettend goed mee bezig is.
We komen zo net van een gesprek over de Nikes en de Apples en de Amazons. En dat zijn natuurlijk de grote, goed gedocumenteerde merken. Maar in eerdere gesprekken, eerdere interviews, lazen wij jou ook een lans breken voor creativiteit. Je bent een grote fan van creativiteit. Creativiteit wint alles. En hoe marketeers en merkenbouwers lokale bedrijven kunnen helpen met hun creativiteit. Ja. Sluit ook een beetje aan bij dit verhaal, denk ik.
Ja, zeker. Ik ga een beetje een boutade gebruiken die ik graag gebruik.
Een goede boutade is nooit slecht.
Creativiteit is de meest efficiënte communicatie. Creativiteit en efficiëntie worden niet zo vaak met elkaar gecombineerd. En wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Dat creativiteit, en dat is ondertussen ook wetenschappelijk bewezen, net zoals humor in creativiteit. Dat is niet hetzelfde, humor in creativiteit, maar we zien niet alleen een daling van het creatief niveau van de campagnes de laatste 10, 15 jaar. We zien ook een daling van humor in reclame. Het wordt allemaal zo ernstig tegenwoordig. Mm-hmm. Humor en creativiteit zijn uiteraard niet hetzelfde, maar werken wel een beetje op dezelfde manier. Ik bedoel daarmee, creativiteit maakt meer impact.
Ja.
Ik bedoel, creatieve reclame of communicatie in het algemeen blijft aan uw lijf plakken, wordt sneller opgepikt door uw zintuigen, ten eerste. En ten tweede, dat is ook bewezen, wordt beter onthouden. De memorisatiegraad van creativiteit is groter dan van banaliteit, zal ik nu maar even zeggen. Die twee tegenover elkaar plaatsende. Dus er is in ieder geval al een impact en een effect dat blijft hangen van creativiteit en die ervoor zorgt dat de boodschap die je brengt eigenlijk beter onthouden wordt dankzij creativiteit. Dus allee, dat is geen rocket science, dat is gewoon zo. Nu, ten tweede, dat is een beetje het kwantitatieve aspect. Dan heb je ook het kwalitatieve aspect, dat creativiteit, en zeker ook humor, mensen een goed gevoel geeft bij hun merk. Dat mensen hun merk sympathieker gaan vinden, leuker gaan vinden en er ook makkelijker over gaan praten met hun familie, vrienden, op café, op school, weet ik veel. Dus creativiteit blijft beter plakken, maar maakt ook de afzender ervan geliefder. Allee, bij mensen ook. Mensen die grappig zijn, worden beter gewaardeerd en onthouden dan saaie mensen. En zo werkt het leven nu eenmaal. Dus voor merken geldt exact hetzelfde. En dus die fijne... Allee, een merk moet als een vriend zijn waarmee dat je graag op café gaat. Hè? Allee, waar je een goede babbel mee kunt hebben en die altijd wel een leuk verhaal te vertellen heeft. Dus als je daarin slaagt als merk, dan bouw je iets op. Dan bouw je relatie met die klanten op. Dan heb je een warmere, betere relatie met je klanten dan dat je de banaliteit en enkel technische, rationele, wetenschappelijke informatie geeft over hun tandpasta of zo, met een apothekeres die daar haar tanden, of een tandarts die met een wit schortje op tv. Zo. Ik bedoel, dat doet niks. Dat doet misschien op korte termijn versterkt dat een beetje de geloofwaardigheid, maar de emotionele band die een merk nodig heeft, zeker om een crisis te overleven, die creëerde alleen maar met creativiteit. Dus creativiteit kost minder geld, want je moet je boodschap ook minder vaak herhalen, want als je het ene keer gedaan hebt, blijft het hangen. Dus dat zijn allemaal goede argumenten om creatiever uit een hoek te komen. Alleen, hebben merken dan niet altijd begrepen en blijft dat precies toch wel een beetje een moeilijke boodschap zo. En nodig ik uiteraard de bureaus uit, want de bureaus zijn uiteraard de peetvaders van de creativiteit. Zij moeten die creativiteit produceren. Dus de enige bestaansreden wat mij betreft van een reclamebureau is creativiteit. Ik bedoel, al de rest kan je makkelijk vervangen en in huizen doen als adverteerder. Maar creativiteit, de beste creatieven laten het leukste werk maken, dat kunnen niet in huis doen. Mm-hmm. Zoveel mensen zijn er niet die dat kunnen. Dus het is heel belangrijk dat je daarvoor beroep doet op een bureau, maar dat moet een bureau ook zijn meerwaarde demonstreren. En dat gebeurt jammer genoeg een beetje te weinig. En je kunt dan discussiëren over, is dat nu de schuld van het bureau dat niet met een tof voorstel komt? Of is dat de adverteerder die leuke voorstellen altijd terugstuurt? En ik heb dat ook wel meegemaakt in mijn lange loopbaan, dat je het niveau van het werk zo ziet dalen met elke rework dat er gebeurt. En dat je uiteindelijk in een soort van, dat je zo met een koerspaard een vergadering bent binnengekomen en met een dromedaris naar buiten gaat, zo, waar de poten en de oren zijn aangeschroefd. Zo. Dus ik denk dat we dat allemaal wel eens meegemaakt hebben in ons vak, maar dat levert niet alleen minder strijdvaardige, maar ook minder productieve communicatie op. En het is ondertussen ook aangetoond dat er een hele sterke correlatie is tussen het niveau van het creatief werk en de resultaten die die merken hebben van hun campagnes. Je kent de Effie Awards, enerzijds. Je hebt anderzijds de creatieve prijzen, zo zijn er ontzettend veel. Hè, van Eurobest tot Cannes. Maar daar zijn correlatieanalyses van gemaakt. En dan merk je door de jaren heen eigenlijk dat de meest bekroonde campagnes, creatief gezien, ook de meest productieve campagnes waren. Dus ook de meeste economische meerwaarde produceerden voor de merken. Ja, dat is een verhaal dat je ook elke keer weer opnieuw moet brengen. Enerzijds, maar dat je ook, en dat is misschien nog moeilijker, elke keer weer moet bewijzen als bureau door goed werk te maken. En dat is niet iedereen gegeven, blijkbaar. En dat is ook niet makkelijk om dat keer op keer te doen. Maar het is een pleidooi dat ik zal blijven herhalen tot als ik mijn kop erbij lig, bij wijze van spreken, dat creativiteit niet alleen de bestaansreden is van bureau, maar ook voor onze klanten eigenlijk de enige of de meest economisch voordelige oplossing voor hun communicatie.
Mm-hmm. Tegelijk las ik ook in een interview dat je in MM onlangs gaf. De copywriter moet opnieuw leren verkopen. Betekent dat dan minder creatief zijn en toch meer op die pure verkoop gaan inzetten?
Dus
als
vooral
bureaus?
Niet minder creatief zijn, voor alle duidelijkheid. Maar David Ogilvy, de godfather van de copywriters, heeft ooit gezegd of geschreven: It isn't creative unless it sells. Mm-hmm. We zitten niet in de kunsten in dit vak. Voor alle duidelijkheid, we maken onze klanten rijker. De reden van ons bestaan is creativiteit, maar het doel van ons bestaan is om onze klanten beter te maken en rijker te maken. Ja, we hebben allemaal de plicht om na te denken over hoe onze creativiteit en dus ook onze copywriting eigenlijk dingen beter aan de man brengt. Maar dat wil niet zeggen dat we niet creatief moeten zijn, voor alle duidelijkheid. Je kan met een geïnspireerde lijn en een creatieve campagne meer verkopen dan met een niet-creatieve campagne. Dat is het punt dat ik net gemaakt heb, uiteraard. En copywriters moeten inderdaad ook bezig zijn, uiteraard creatief bezig zijn, maar ook bezig zijn van: kijk eens, hoe kan ik met dit verhaal, hoe kan ik met deze lijn eigenlijk mensen stimuleren? En dan wil ik toch nog even verkopen een beetje relativeren. In die zin dat je kan in de onderkant van de funnel kan je echt verkopen. Maar wat ik eigenlijk bedoel, en misschien heb ik mij ook niet helemaal gelukkig uitgedrukt, is: je kan ook mensen uitnodigen om te kopen dan verkopen. Want verkopen klinkt zeer salesgedreven. Hè? Buy now. De rode of de groene knop waar dat je op duwt. Terwijl dat je met positionele communicatie mensen goesting geeft om te kopen en dat merk te omarmen. Zo. En dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Dus creativiteit, niet omwille van de awards en de creativiteit, maar wel een stukje ten dienste
vooral niet omwille van de awards, want dat is eigenlijk... ik heb ontzettend veel plezier en veel promille alcohol mee awards bedreven in mijn leven. Galashows, genoten van Grand Prix en al dat soort van dingen. En ik blijf tot op de dag van vandaag vinden dat awards een toegevoegde waarde hebben in ons vak. Ze zijn een beetje een smet op ons vak, omdat er doorheen de jaren eigenlijk toch wel ontzettend veel werk is gemaakt dat alleen voor die awards bedoeld was en waar die klanten weinig aan gehad hebben. Ja. Laat daar geen misverstand over bestaan. Er zijn, als ik de laatste 10, 15 jaar terugkijk op goede campagnes, die ik nu niet bij naam ga noemen, dan zijn er daar minstens de helft van die gemaakt zijn om een award te winnen en niet om onze klant beter te maken. Laat dat duidelijk zijn. Maar af en toe zitten daar ook wel campagnes tussen die de klanten wel beter hebben gemaakt en die worden dan vaak een beetje vergeten. Maar ja, een campagne, een award, want daar wou ik het eigenlijk over hebben, heeft eigenlijk vooral een HR-functie.
Ja.
Als ik als bureau bij Famous investeer in creativiteit en topmensen en goede campagnes, dat is omdat die mensen weer andere goede mensen aantrekken. En dat bureau wint prijzen. Ik wil als goede, geïnspireerde copywriter of art director of UX-designer, ik wil bij dat bureau werken, want daar wordt goed werk gemaakt. Dus dat is de waarde van awards. Maar een adverteerder heeft daar geen fluit aan, laat dat duidelijk zijn.
Mark, als we nu zo een advies willen geven aan onze luisteraars, de agencies die deze weken en maanden in gesprek gaan met adverteerders, met hun klanten over die crisis en hoe ze daarmee moeten omgaan, wat zou dan jouw advies zijn? Moeten zij heel duidelijk die crisis op tafel leggen en samen bekijken hoe je daarmee verder kan? Of zwijg je er beter een beetje over? Hoe zie jij dat?
Vooral niet zwijgen. Ik denk dat praten werkt. Dat is ook een slogan van een campagne in de financiële sector. Maar in ons vak zeker. En als ik even heel down to earth mag zijn en voor ons eigen zaak pleiten, Louise, dan zou ik zeggen, in januari worden alle bediende lonen met 10-11% zeker geïndexeerd. Wat een enorme knauw is in het budget van vele bureaus. Wat in een aantal gevallen zelfs gewoon een winstmarge is. Die verdwijnt. Dus als we willen vermijden dat op termijn impact heeft op ons personeel, op onze medewerkers, dat we medewerkers zouden moeten ontslaan omdat we ze gewoon niet meer kunnen betalen, dan moeten we erin slagen om die 10-11% ook door te rekenen aan onze klanten. Net zoals onze klanten dat doorrekenen aan hun klanten. En onze leveranciers, deze studio bijvoorbeeld, ook duurder wordt voor de reclamebureaus. Dus het is niet omdat wij heel erg one-to-one gedreven zijn in onze relatie met onze klanten, dat we niet zouden moeten op een weliswaar vriendelijke, maar toch besliste manier onze klanten ons economisch probleem voorleggen. Van kijk eens, als wij onze fee of ons honorarium nu ook niet kunnen verhogen, dan komen wij op termijn ook in de problemen. Dus dat is een eerste ding dat ik zou willen zeggen. Denk eerst aan uzelf, niet alleen aan het economisch belang van uw klanten, dat uiteraard bijzonder belangrijk is, maar ons eigen economisch welzijn is ook bijzonder belangrijk. Dus dat is het eerste. Denk aan uzelf als bureau. Maar ten tweede, ja, ik denk dat als ik het goed begrepen heb, dan het varieert een beetje van markt tot markt. Sommige markten, landen bedoel ik, zijn al in recessie, andere net wel of net niet. Maar we gaan hoe dan ook een heel moeilijk jaar tegemoet. 2023 wordt een zeer, om het zacht te zeggen, uitdagend jaar voor onze sector. Niet alleen omwille van de crisis, maar ook die digitale communicatie en die below-the-funnel gedrag eigenlijk blijft druk zetten eigenlijk op bureaus die merken bouwen en creativiteit willen produceren. Dus we moeten onze bestaansreden weer eens heel duidelijk op tafel leggen. Als we die creativiteit, waarvoor ik pleit, uiteraard hoog in ons vaandel willen dragen en blijven justifiëren, moeten we die ook onderbouwen met cijfers. Er zijn ontzettend veel data tegenwoordig, in mijn boekje staan er een aantal, die bureaus kunnen helpen om hun creatieve output te justifiëren. En creatieve output betekent ook waarde creëren voor die merken, waardoor die merken moeten daar economisch van gaan profiteren en u als leverancier van die creativiteit ook gaan op termijn belonen financieel voor uw creatief werk. Adverteerders werken graag met creatief bureaus. Ze zijn niet altijd heel creatief in hun campagnes, maar ze kiezen wel vaak voor bureaus die creatief uit hun hoek komen. Dus we moeten daar allemaal samen onze schouders onder zetten. We moeten allemaal zoveel mogelijk data en hard facts tonen en bewijzen om onze soft skills, zijnde creativiteit, te justifiëren. En ik denk dat we dat ook weer op tafel moeten leggen. Niet met een PowerPoint die voor elke klant of voor alle klanten dezelfde is, maar voor elke klant dat verhaal vanuit zijn eigen situatie, zijn relatie met doelgroepen en zijn positie in de markt, dat we dat verhaal keer op keer moeten aanpassen en onderbouwen met de juiste argumenten binnen de sector en binnen de specifieke context van elk merk.
Ja.
Het zijn twee clichés bovenop elkaar. Het wordt een uitdagend jaar, maar communicatie zal key zijn. Hè? Zowel open communicatie van dit kost creativiteit ons naar de merken, maar dan ook creatieve communicatie durven bouwen en durven aantonen hoe zij nog jaren na de moeilijke periode zal blijven opleveren.
Het succes blijft nazinderen. En dat wordt zelfs exponentieel groter naarmate de volumes gaan stijgen. Maar wat ik ook even wou zeggen is van... Ik heb dat ook geschreven in het nawoord van mijn boekje. Ik heb met mijn bureau 4 of 5 crisis meegemaakt en we zijn daar elke keer sterker uitgekomen. En bureaus kunnen... In het algemeen, bureaus zijn niet de grootste slachtoffer van crisissen, omdat bureaus een ontstellend grote vechtersmentaliteit hebben. Ik merk dat die resilience van bureaus en die determinatie van communicatiebureaus is ontzettend groot. En wij vechten voor ons vak en we vechten voor onze klanten uiteraard en uiteindelijk ook voor onszelf. En ik merk dat adviezen als deze gretig worden opgepikt en dan mensen binnen hun bureau, en laat ons wel wezen, bureaus zijn vaak hele kleine communities. Hè. Dat gaat van een paar mensen tot enkele tientallen en in het grootste geval 200. Een groter bureau dan 200 mensen is er niet in België. Dus dat zijn communities, dat zijn ook vaak mensen die elkaar graag zien, die goed met elkaar bevriend zijn, die voor elkaar in de bres willen springen en die ervoor willen zorgen ook dat er geen mensen moeten vertrekken. Dus allee, die gedrevenheid en die vechtlust van bureaus is wat mij betreft legendarisch. En ik wil hen met dit boekje daarbij helpen. Allee, niet alleen ik, TACC uiteraard, dat ik hier vertegenwoordig.
Angst mobiliseert, maar de veerkracht die zal overwinnen.
Yes.
Zeg Mark, je hebt hier heel veel mooie adviezen gegeven aan de bureaus en via het boekje, ook via deze podcast. Misschien een vraag voor jou persoonlijk. Je hebt er al een mooie carrière op zitten bij Famous, nu bij het ACC. Als jij je jongeren zelf een advies zou mogen geven, wat zou jij vertellen aan de jonge Mark met al de ervaring die je nu hebt?
Ja, omarm de onzekerheid. Het is gek, hè? Maar dat leert je eigenlijk pas door de jaren heen. Dat onzekerheid en crisis zijn natuurlijk ook onzekere situaties. Dat die eigenlijk ja, op een of andere manier je nieuwe inspiratie kunnen brengen. Dat die je kunnen aanzetten om je concept van uw campagne, maar ook uw bureau te herdenken. En kijk, zijn we nog goed bezig en zijn we nog gewapend tegen wat er in de toekomst allemaal gaat veranderen. En er staat technologisch uiteraard nog ontzettend veel te veranderen de komende jaren. Artificiële intelligentie is een enorme uitdaging voor bureaus. Allee, ik heb vorige week een beetje gespeeld met OpenAI. En je kunt een gemiddeld goede creatieve campagne met artificiële intelligentie maken. Hè. Gemiddeld goed. Weet je, zo, dus niet echt fantastisch, maar ook niet echt slecht. Dus dat betekent dat alle banaal werk eruit gaat gewoon. Dat wordt door computers gemaakt binnen een paar jaar. Banale teksten worden door binnenkort, ook in de contentsector, worden binnenkort door computers geschreven. Wat dat betreft maak ik mij weinig illusies. Maar vandaar omarm die onzekerheid en ga daarmee op een actieve manier om. Laat het op je afkomen en tegelijkertijd denk na over nieuwe formules. Denk niet in eerste instantie van ja, hoe kan ik hier zo goed mogelijk schuilen voor wat er aankomt. Maar nee, ga midden in het onweer staan en probeer u te richten op de toekomst. Dat zou mijn advies zijn.
Ja, dat is een goed advies, Mark. Waarvoor dank. Wij hoeven dit niet meer samen te vatten. Mark heeft eigenlijk zijn eigen verhaal al prima samengevat. Waarvoor dank. En uiteindelijk is heel het verhaal interessant. Dus onze boodschap is, download het boekje, het rapport. Hoera, het is crisis.
We gaan ook een boekje opsturen hè, naar alle bureaus die lid zijn van het ACC. Ja. Krijgen een paar exemplaren. Dus ik hoop dat dat mag vrijelijk gefotocopieerd. Enfin, fotocopie is ook al zoiets van vorige eeuw.
Mag nostalgisch kopiëren. Throwback.
Dus het is toegelaten om alles te vermenigvuldigen. Ik heb geen enkel economische belang bij een verkoop van het boekje.
Good ja. to know. Ja. Alleszins heel erg bedankt, Mark, om tot hier te komen, om jouw visie en jouw advies met ons te delen, om onze luisteraars een stukje te wapenen voor het jaar dat eraan komt.
Ja, en onthoud, crisis of geen crisis, Agency Life luisteren is de beste manier om van andere bureaus en van kleppers als Mark te leren en jouw agency nog sterker uit te bouwen. Dus blijf dat vooral en masse doen, o lieve luisteraar.
Je kan je abonneren op deze podcast of je kan ook andere content gaan zoeken, meer verhalen, kijken, luisteren, lezen op agencylife.be of agencylife.nl.
Yes, en volgende keer komen Christophe van Gemert van het Belgische iCaps en Marit Hulscher van het Nederlandse Debt hier langs. En met hen gaan we spreken over hoe je je agency financieel gezond houdt en tegelijk op een menselijke manier runt.
Ik kijk er al naar uit. Heel graag tot dan. Mark, graag tot een volgende keer.
Oké, graag gedaan.